geliefde gemeente. Wij beleiden al eeuwen en eeuwen van de Heer Jezus Christus, onze Heere en Koning en Zaligmaker, dat Hij is opgevaren ten hemel. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Dat zijn de eigen woorden van de Heer Jezus. En dat is de reden waarom Pilatus hem niet begreep. En waarom zoveel mensen nu en nog hem niet begrijpen. En ook niet in hem geloven. En ook niets van hem verwachten. En hem ook niet, en ook zijn komst op de wolken als rechter van levenden en doden niet vrezen. En gemeente, zo zijn we nu van onszelf allemaal. We hebben genoeg aan alles wat hier beneden is. En wat voor ogen en in handen is. En we hebben genoeg te doen met datgene wat ons uit de handen genomen wordt. Of bij de handen afgebroken wordt. We hebben genoeg aan allerlei vreugde en aan ook heel veel smart. En wanneer we al in een hemel geloven en op de hemel hopen, dan is er toch dikwijls een plaats, een situatie waar al die ellende waar we hiermee te doen hebben niet meer is. En welk mens zou daarvan niet eens helemaal verlost willen zijn? Het uitnemendste, zegt de schrift ook, is moeite en verdriet. Maar gemeente, nu een vraag. Wat is nu een hemel zonder hemelkoning? Dat is als een prachtig huis dat een echtpaar heeft laten bouwen, maar waar, zeg maar, de vrouw alleen in komt te wonen. Omdat haar man gestorven is, omdat ze uiteen gegaan zijn. Wat zegt dan nog al dat mooi? De vraag komt tot ons op deze hemelvaartsdag. Hebt u, heb jij, heb ik echt zielsbelang bij de hemel? En bij de hemelkoning, Christus, bij zijn hemelvaart en verhoging? Dat hij nu daar is in de hemel, maar ook hoe hij daar is. En op welke wijze hij ten hemel gevaren is, daar zijn immers de discipelen getuigen van geweest. En daarover gaat onze tekst vanmorgen. Wij prediken nu Jezus hemelvaart als de grote priesterkoning met zegenende handen en tot blijde verwachting. Jezus hemelvaart als de grote priesterkoning met zegenende handen en tot blijde verwachting. Lucas sluit zijn evangelie af met de hemelvaart van de Heer Jezus. En hij begint zijn tweede boek Handelingen ook met dit heilsfeit. De hemelvaart is het hoogtepunt, kun je zeggen, de bekroning, de bezegeling van al wat de Heer Jezus hier op aarde gedaan heeft. Dat is ook in de hemel, niet waar, begonnen. Die heeft hij immers verlaten om hier op deze aarde te leven, te lijden en te sterven voor zijn kerk. Om door zijn opstanding en hemelvaart zijn plaats bij God in de troon weer in te nemen. En hij is werkelijk op aarde gekomen. Hij heeft al die heerlijkheid en majesteit afgelegd, verlaten, om zaligmaker, om redder te zijn van verloren zondaars. En gemeente, luister en bedenk en geloof. Hij is dat ook. Hij is Jezus, die zijn volk zalig maakt van een zonde. En redt ook van alles wat de zonde verwoest en wat de zonde aan een spoor van smart en ellende voortbrengt. Hij is die grote en enige hoge priester. En zijn offerwerk is hier op aarde volbracht. En hij heeft alles gedaan wat God in de schriften voorzegt. Wat de Heer beloofd heeft, heeft hij vervuld. En wat hij eist in zijn wet, heeft hij volbracht. Vers 44. Wat staat in de wetten, in de profeten en in de psalmen. De Heer Jezus heeft ook steeds in zijn onderwijs daarop gewezen. Het is dus heel zeker, zoals het beschreven is, eeuwen tevoren, in al de schriften, zo heeft hij het ook tot stand gebracht. En daarin staan zijn kruisdood, zijn lijden en sterven aan het kruis centraal, niet waar. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus voor zijn sterven het heilige avondmaal heeft ingesteld, wat u ook aanstaande zondag weer mag vieren. He, om zijn dood te gedenken, altijd weer aan zijn lijden en sterven te denken, daarbij bepaald te worden, bij de noodzaak daarvan, maar ook bij de heerlijke werkelijkheid daarvan, bij dat ene nodige voor ons, dat we als zondaar met God verzoend worden, met die heilige, rechtvaardige God. Hij heeft ook gezegd, doe dat, totdat ik kom. Voor de tijd dat hij zijn wederkomst voorbereidt. Hij wil, wanneer hij komt, gemeente, een toegerust, een voorbereid volk. Hij wil een bruid ontmoeten die voor haar man versierd is. Die alles en ieder missen wil. Om hem te behagen en toe te behoren. En daartoe nodigt hij zondag allen aan zijn tafel die zichzelf hebben leren kennen. Al is maar voor een heel klein deel. Het is altijd maar zo ten dele. Die toch iets van zichzelf hebben leren kennen, maar wel zoveel dat ze zichzelf mishagen. En voor God, de heilige God, verootmoedigen. Omdat je God op het hoogst hebt misdaan. En van het heilspoor bent afgegaan. En dat je met alles wat je probeert en wat je meent te hulp te kunnen roepen, jezelf niet meer op die weg terug kunt krijgen. Je bent ontspoord. En je komt uit jezelf nooit meer op die smalle weg ten leven. Maar wat zei de Heer Jezus tot zulke? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben het. Mij hebt u nodig. En aan mij hebt u genoeg. Ik heb alles wat u mist. En ik ben alles. En wie tot mij komt, wat is dat een heerlijke nodiging, gemeente. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is nooit iemand die indringender en liefelijker, maar ook ernstiger, genodigd heeft dan de Heer Jezus zelf. Met zoveel woorden en gelijkenissen. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. die zijn leven voor de schapen, verloren, verdwaalde schapen, gegeven heeft. Ik ben het brood des levens. Voor u, voor jou die hongert en dorst naar het echte leven, naar de gerechtigheid, dat is naar de waarheid. Maar als je nou over jezelf redelijk of zelfs behoorlijk tevreden bent, dan ken je geen echte smart over de zonde. En als je jezelf of iemand anders meer lief hebt dan de zaligmaker Jezus Christus, dan is er bij hem geen plaats. Zonder smart over de zonde en een leven van bekering dag aan dag, maak je hem die de waarheid is tot een leugenaar. Hij heeft gezegd, wie iemand anders, en dat gaat zeer diep gemeend, en dat voelen wellicht met name diegenen die bijvoorbeeld pas getrouwd zijn, of die al een heel lang en gezegend en gelukkig huwelijksleven hebben gehad. Dat voelen ook heel bijzonder hen die elkaar als man of vrouw zo noden missen. Wie iemand anders lief heeft, boven mij, meer dan mij, is mijns niet waardig. Wel gemeente, deze Jezus heeft als de hoogste profeet alles gezegd van de Vader en van zichzelf en van de Heilige Geest die komen zou. Hij heeft als die grote hoge priester alles volbracht. En hij heeft door zijn opstanding uit de dood zijn macht bewezen. Hij is ook, en het zal ook zeker de laatste weken aan de orde zijn gekomen in de prediking, heeft meerdere keren zich vertoond, zich geopenbaard aan zijn discipelen. En nu wordt hij als koning verheerlijkt en gekroond. Hij neemt zijn plaats weer in de hemeltroon. Hij heeft hier op aarde zijn troonrede aan het begin van zijn werk uitgesproken in de zaligsprekingen. Hoe heeft hij de zijnen daarmee bemoedigd en vertroost, maar ook hoe heeft hij hen die hem niet echt nodig hebben daarin veroordeeld? En nu bestijgt hij zijn troon om zijn macht te tonen, om zijn koninkrijk te bouwen en zijn kerk te vergaderen. En dat doet Heer Jezus al biddende voor allen die zijn verschijning in onverderfelijkheid liefhebben. Gemeente, deze grote en heerlijke koning, deze hemelkoning, wil onderdanen. En in de veelheid van onderdanen is zijn heerlijkheid gelegen. Niet waar? Dat geldt voor ieder van u en van jullie. Dat we zijn gewillige dienaar en onderdanen zullen zijn of worden. Wat is immers een koning zonder dienaar? Wat is een kroningsplechtigheid zonder betrokken en bezielde mensen die de koning een warm hart toedragen en die hem juichend toeroepen dat de koning leven? Van een nieuwe koning is, als het goed is, verwachting niet waar. En dat geldt er van een aartsvorst. Hoeveel te meer van de Heere Jezus als de hemelkoning. Je kunt van hem, gemeente, nooit te veel verwachten. Vanwege dat werk dat hij hier op aarde gedaan heeft. Als redder van verloren zondaren. Zo voer Jezus op ten hemel. En wie is Hij? Hij is de Heere. Het is de Christus der Schrift. De schriften die vol zijn van Hem. Het is die borg die hier zo bitter heeft geleden. En die zo smadelijk aan het kruis gehangen is. En die zo smartelijk gestorven is. En die ook begraven is. En die opstond uit de doden. En die zijn discipelen en vele anderen verschenen is 40 dagen lang, zegt Lucas er nog bij. Niemand kan het ontkennen dat Jezus leeft. En hij heeft ten overvloede nog, denk eens aan Thomas, maar het geldt eigenlijk voor alle anderen, zijn doorboorde handen en voeten en zijn doorstoken zijde laten zien. Die nog met hen, denk aan de oever van het meer van Galilea, die bepaalde morgen na die nacht dat de discipelen aan het vissen waren en eerst niets konden vangen en daarna een net boordevol vissen aan land brachten, die met hen heeft gegeten en gedronken. Gemeente, Hij is die levende koning die alle vijanden verslagen heeft. Die ook de laatste vijand, die ook in deze week op Urk weer heeft toegeslagen. De dood, ons aller vijand, overwonnen heeft. Nadat Hij volkomen zaligheid verworven heeft. Dat alles wil Hij aan de tafel van zijn gemeenschap verklaren. Hij wil het laten zien. Hij wil het zo dicht bij u brengen. Hij wil het je zelfs laten proeven en smaken. Hij wil zo graag, Hij weet wel wie u bent en jij. Hij wil zijn werk vastmaken, verzegelen. Hij wil het geloof in Hem aanwakkeren. En versterken. Ziet u dat ook echt? Dat Hij werkelijk alles is. Niet bijna alles, maar volstrekt alles. Voor u, voor jou. In alle omstandigheden van het leven. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En als die in zo scherp ligt het en zo nauw komt het, gemeente, dat u uzelf recht voor de Heere beproeft. Wanneer Hij niet alles voor u is, hebt u geen deel aan Hem. En leef je voor eigen rekening. En daarvan moeten we zeggen, dat is geen leven. Leven zonder Christus. Zonder de levende, verhoogde koning. Dat is feitelijk de dood. Dat is de dood, midden in het leven. Keert u daarvan. Ontwaakt, gij die slaapt, schrijft apostel Paulus aan de Efeziërs. En sta op uit de doden. En laat Christus toch over u lichten. Wat nodig. Die opwekkende, vermanende, bemoedigende woorden, gemeente, ook aan christenen. De discipelen waren na de dood van de Heere Jezus er allerellendigst aan toe. Wat een verdriet. Zo moedeloos en ook nog bang voor de Joden. Begrijpt u dat ook? En waarom ten diepste wel hierom? Omdat de Heere Jezus alles voor hen was geworden. Omdat ze al hun verwachting van Hem hadden. Is dat ook voor u zo? En bij jou zo? Daar heb je alle belang bij. wat we vandaag gedenken, de hemelvaart van koning Jezus. Dan zeg je, mijn Heere, mijn Verlosser, mijn Koning, mijn Liefste. En dan verlang je ook een plaatsje, heel dicht bij hem aan zijn tafel. Maar wat is dan daarvoor nodig, voor het eerst en steeds weer opnieuw? Wat de Heer Jezus ook hier bij zijn discipelen deed, bij zijn hemelvaart. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften verstonden. Hier vaart de Christus der schriften op, vol eer. En dat doet hij met zegenende handen, ten tweede. Nogmaals, bedenk wie ten hemel is gevaren, maar ook op welke wijze dat gebeurd is. Dat wordt ons zo beschreven door Lucas. Met zegenende handen. We lezen het tweemaal. In vers 50 staat dat hij zijn discipelen voorging op de weg naar Betanië. En aan die weg lag ook de Olijfberg van waar hij ten hemel is gevaren. En daar heft hij dan zijn handen op en hij zegent ze. Dat was het laatste wat hij gedaan heeft. Dat is ook de wijze waarop hij van hen opgenomen werd in de hemel. Als zegenende koning van zijn kerk. Vers 51, het geschiedde als hij hen zegende. En dat niet zomaar een gebaar maken. Maar heel bewust, gemeente. Dat is een daadwerkelijke gave. Waar de Heere zegent, daar schenkt hij als het ware zichzelf aan u en jou weg. En als je ook zo de zegen aan het eind van de kerkdienst mag ontvangen. Hè, dan gaat de Heere ook zelf met u mee op uw weg. En dan gaat hij u met uw heilicht voor. Als hij zegenend opvaart, dan betekent dat hier dat ze iets, dat de discipelen, de kerk, iets heel groots van hem ontvangt. Zijn zegen, wat is nou meer te wensen dan de zegen van Christus? Als wij afscheid nemen van elkaar, dan wensen wij elkaar ook het goede toe. En we zeggen het beste ermee, of we zeggen het ga je goed. Maar hier zegt de Heer Jezus heel letterlijk dat hij het goede hen toezegt, hen meegeeft. En Christus geeft altijd het goede, het allerbest, het ene nodig dat hij gekocht heeft, dat hij in alles voor hen gezocht heeft. En dat is de zaligheid in alles, in zijn komen in deze wereld, die helemaal niet op hem zat te wachten, die ten diepste hem ook helemaal niet nodig had, die zichzelf vijandig tegen hem en nog wel zijn eigen volk, de kerk van die dagen, tegen hem gekeerd heeft. Altijd maar weer heeft hij het behoud van zondaren op het oog, in zijn komst, in al zijn onderwijs. En met name in zijn lijden en sterven. En in zijn heerlijke verrijzenis uit dood en graf. Zoekt hij hun heil. Zoekt hij uw heil. Jouw redding. En nu gaat hij ten hemel in. En hij geeft, dat is het eigenlijk. Als de Heer Jezus zegend, niet alleen maar een gebaar, maar een werkelijk geven. Hij geeft zijn goedheid, zijn gunst, zijn bijstand, zijn kerk ten afscheid mee. Dat is werkelijk die zegen van Christus. Dat is het goede. Hij zegt het, hij staat er ook garant voor dat het goede, het allerbeste uw deel zal zijn. Als de opgestaan, kan hij dat zeggen? Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de verhoogde en gekroonde koning. Hij, dat kan niemand zeggen. Dat kan geen enkele grootmacht zeggen. Maar hij heeft werkelijk alle macht. In de hemel. En op deze aarde. Hoe ook de machtigen, de groten der wereld tekeer kunnen gaan. Met welke grootheidswaan en machtswellust ze ook behept kunnen zijn. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is de belovende. En hij belooft en geeft de belofte van de Vader, de troost, de Heilige Geest. En zo vaart de Heer Jezus belovend en zegenend ten hemel. Houd dat vast, die uitgestrekte handen, die hij niet intrekt, maar uitgestrekt houdt boven zijn kerk. En kort tevoren had hij die handen nog laten zien, vers 40. Die gaten, die littekens, doorboorde handen. En het kruis waaraan hij gehangen is, dat was de plaats, de allerverschrikkelijkste plaats op deze aarde ooit. De plaats van de toorn van God. De plaats van de vloek van de rechtvaardige heilige in de hemel. En de schrift zegt, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Die handen die daaraan gehangen zijn, doorboorde, gebonden handen, vanwege de vloek die u verdiend hebt, die hij in uw en jouw plaats heeft willen dragen. Werkelijk, zo wil ook het avondmaal nog eens laten zien en bekrachtigen, heeft het werkelijk voldragen en weggenomen, die vloek weggenomen, om de zegen daarvoor in de plaats te schenken. Voor vloekwaardige zondaren. En daarin, gemeente, ligt uw enige verwachting. In de persoon van de verhoogde Christus. Je enige vertroosting. En daar wil nou de hemelvaart van de Heer Jezus van overtuigen. Van zijn almacht. Van zijn bijstand. En dat zal de Heilige Geest, om maar zo eenvoudig te zeggen, na zijn hemelvaart van hem overnemen. En daarom is het ook, wordt het ook na 10 dagen Pinksteren. Wat is die gave van de Heilige Geest noodzakelijk? De Geest van de Vader en de Zoon, die hij met kracht geschonken heeft, om daarvoor de harten te openen en daarmee de harten ook te vervullen. En je er echt van te verzekeren dat hij voor u een vloek wilde worden, om voor u en jou de zegen te verwerven. Dat hij in uw plaats die bittere dood wilde sterven, om voor u het eeuwige leven te verdienen. Dat hij in de grootste smarten en benauwdheden wilde verkeren, om u die hemelse vreugde en blijdschap te schenken. Om je nu al, ook in de moeite die je kan bezighouden, de zorgen die je kunt hebben, verdriet, het kruis dat je moet dragen, om toch uitzicht te geven naar boven, naar de hemel, naar de heerlijkheid. Die zegen van Christus, gemeente, dat is nu het echt goede. Ja, wij gebruiken het woordje goed zo vaak, ook in al die goede wensen naar elkaar. Maar het goede, dat is wat God geeft, wat Christus hier schenkt. En dat is wat hij goed vindt voor u, jou en mij. En dat is nogal eens niet datgene wat wij zelf denken dat goed is. Wat we zelf wensen en kiezen. Bedenk een ogenblik hoe het met de discipelen vervolgens is gegaan. We kunnen dat in het boek Handelingen lezen. Ze zouden spoedig worden gegrepen en in de gevangenis gestopt. Gemarteld. Stefanus zou worden gestenigd. Maar dankzij deze zegen deert dat alles niet. Dat alles, gemeente. En ook alles wat u ondervindt en wat jij moet doormaken. Het kan waar de Heere zijn genade heeft geschonken. En het zicht op de Heere Jezus. En de liefde in je hart heeft uitgestort. Dan kan dat alles de blijdschap diep in je hart niet wegnemen. Het gezicht, zo lezen we van Stefanus, het straalde. Terwijl hij onder de stenen stierf. Want hij zag de hemel geopend. En hij zag in de hemel iets van de heerlijkheid van God. En van de gekroonde Jezus aan zijn rechterhand. En Paulus en Silas. In Filippi. Ze zongen Goden lof in de kerker. In de boeien. In de grootste smarten blijven onze hart in de Heere gerust. Zalig dat te ondervinden. De zegen is, kort gezegd, dat je God aan je kant hebt. Dat God met je is. En dat is alles. Want als God voor ons is, wie kan dan nog? En wat kan dan nog tegen zijn? Niemand. Werkelijk niets. De duivel niet, de wereld niet, de dood niet. Gods zegen is dat hij zelf verklaart, ik ben met u, ik zal voor u strijden. En dat de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het Vaderhuis, om straks eeuwig thuis te mogen zijn. Voor ieder die hier maar niet echt thuis kan raken. En die hier zijn vaderland niet heeft. En die zijn hart niet op de dingen van dit leven gezet heeft. Hier vaart Jezus op met zegenende handen. Want die grote enige hoge priester. Want zegenen, dat weet u wel en jullie ook jongelaar, dat is het werk van de priester. Je krijgt die zegen aan het eind van elke kerkdienst mee. En dat is geweldig. Die zegenende handen van die grote hoge priester brengt ons een moment terug bij het begin van het Lucas-evangelie, waar hij ons beschrijft hoe de priester Zacharias ook in de tempel zijn dienst deed, maar na het offeren, als hij naar buiten komt, waar het volk hem opwacht om gezegend te worden, dan kan hij geen woord uitspreken. En dat wil zeggen, die oud-testamentische offerdienst en tempeldienst roept om de grote hoge priester die zichzelf tot een offer bereiden zou en de vloek zou dragen om de zegen te verwerven en die niet alleen toe te wensen, maar ook daadwerkelijk te geven, te schenken. En dan besluit Lucas, dat is wel toch wel een mooi besluit, dat Lucas, die daarmee zijn evangelie begint, hiermee zijn evangelie besluit met het zegenend opvaren van deze hoge priester. En dan is er, staat er in de schrift en in het Grieks, staat er letterlijk, dan is er een mega blijdschap. Mega, het Grieks voor groot. Grote blijdschap. Omdat de Heere verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. Het offer is volbracht. De zegen is ontvangen. En de zekerheid mag er nu zijn. dat God alle dingen zal doen meewerken ten goede die hem liefhebben. U die in zijn naam gelooft, u die op zijn offer ziet en de zaligheid ook in hem vindt. En die zaligheid die is zo vast en zeker, gemeente, als de troon in de hemel zelf. En die grote blijdschap die blijkt ook in het danken van God, het loven van God in de tempel. Blijdschap. Blijdschap. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. De hemelvaart van Christus wekt blijde verwachting bij de discipelen. En dat is wel anders geweest, kort tevoren nog geweest. Toen ze eigenlijk nog helemaal niets begrepen van dat lijden van de Heer Jezus. Dat er echt vrede met God gemaakt moest worden door zijn bloed. En dat hij ook zou opstaan uit de doden en opvaren ten hemel om plaats voor hen te bereiden. En dat ze in die tussentijd niets tekort zouden komen, omdat de trooster zou komen, de Heilige Geest die hij zenden zou. En wat is dat groot, gemeente? Dan mogen we nu alweer uitzien naar het Pinksterfeest. Die Heilige Geest die zo nodig is om ook echt zicht te geven op deze dingen. Om zicht te geven op de verhoogde Christus. Om hem te zien zoals Johannes hem op Patmos zag. In de troon. Aan de rechterhand van de Vader. Als het lam dat geslacht is. Als de leeuw uit Juda die overwonnen heeft. Als die enige hoge priester en die eeuwige almachtige koning. En die geest die zou ook tot hun ambt bekwamen. Om te getuigen, want dat is de grote opdracht die hij aan zijn kerk heeft meegegeven, heeft achtergelaten. En dat is eigenlijk het ene wat echt nodig is in deze dagen, in de eindtijd. Tot zijn wederkomst. Dat je zult getuigen, ieder op zijn plek, ieder met de gave die God hem of haar gaf. Getuigen, je niet schamen voor de naam van Jezus Christus. Een leesbare brief zijn van deze zaligmaker en koning. Die grote blijdschap die blijkt dus in het loven en danken van God in de tempel. En daarom is het ook zo goed om op een dag als deze, als gemeente samen te zijn, hier te luisteren naar het evangelie, maar ook God te prijzen, te loven met de psalmen en lofzangen tot zijn eer. En dan is er toch bij alle zorg en verdriet en spanning, denk aan de oorlog die woedt, aan het onbeschrijfelijke leed in Texas, waar zoveel kinderen koelbloedig vermoord zijn, eergisteren. En wat is er al niet gaande vandaag de dag? Wat een tranen, wat een smart, wat een verdriet. Wat een nood. Toch blijdschap. Omdat de zaak van het koninkrijk van God en de toekomst van zijn kerk zeker is, veilig is, in zijn handen is. En de erfenis van het eeuwige leven bewaard wordt. Blijdschap vanwege de zegenende handen van de opvarende Heer. Om de zekerheid van de zaligheid door hem bereid te verkrijgen. Die blijdschap vindt zijn grond dus in de gekroonde koning. Die niet alleen voor altijd zijn bijstand heeft beloofd, maar wiens almacht die ook garandeert. Dat is een blijdschap die vast ligt in zijn almacht. Want die doorboorde handen Die zegenende handen zijn ook die machtige handen waarmee hij de wereld regeert. De wereld doet beven, maar ook zijn volk in de strijd in stand houdt. Ze waren dankende en lovende God ten slotte. Dankende en lovende God, in het Grieks hetzelfde woord als wat Lucas gebruikt voor het zegenen van de Heer Jezus. Dus Jezus liet hen het goede, het allerbeste na, en in antwoord daarop, als vrucht daarvan, spreken nu de discipelen goed en groot van God. Dat is de blijk van zijn genade. Dat zijn werk in uw en jouw leven ook werkelijk vruchten draagt. Dat is dat je dankzij en ziende op die zegenende handen van de ten hemel varende Christus van nu en voortaan goed spreekt, groot spreekt van God. Dat staat er letterlijk. Goed van God spreken. Om het goede dat hij gedaan heeft. Omdat God goed is. In de gave van zijn Zoon. In de gave van zijn Geest. Dat we dan bidden. Om die Geest van God de Vader en de Zoon. Dat die Geest je als een arme zondaar. Aan die rijk gevulde tafel. Van de koning zal leiden. Om je aan het zijne. Sterker, om je aan hem. Te goed. Te doen. We gaan nog één keer terug naar het begin van Lucas. Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen het begin en het slot van zijn evangelie. Aan het begin is er grote blijdschap, niet waar, bij de herders in Bethlehem. Om die neergedaalde. Zaligmaker. Maar de blijdschap van de discipelen vindt zijn reden in de opgevaren, in de verhoogde koning. En dan is die blijdschap van deze discipelen nog zoveel groter dan toen al van de herders in Bethlehem. En deze blijdschap geeft ook verwachting. Want Christus heeft een geweldige belofte bij zijn hemelvaart gegeven. Hij zegt de belofte van mijn Vader. Kracht uit de hoogte, de Heilige Geest. Die Geest die je alles zo nodig hebt. Die Geest die overtuigt van zonde. Maar ook van genade. Genoeg genade voor zelfs de grootste zondaar. Om met alles van jezelf aan het eind te komen. En om alleen hem over te houden. En wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Hij ging heen tot de Vader. Om na 10 dagen de Heilige Geest uit te storten op het Pinksterfeest. Om in zichzelf arme ellendige zondaars uit deze wereld te trekken. En een plaats te geven in zijn heerlijke koninkrijk. Om dan al zijn heilsgoederen, al het goede van hem, uit te delen. Vrede, blijdschap, vergeving, eeuwig leven. En daar wil het heilige avondmaal een voorproef van zijn. Kom dan allen die vermoeid en belast zijt, in je eigen verlorenheid, in alles van jezelf. En kom tot die priester, koning, bruidegom, gastheer, Jezus. Smaak dan, ziet dat de Heere goed is. En oefent u zich zo in het verwachten van hem. En dat met grote blijdschap. Met minder hoeft het echt niet, gemeente. Met minder kan het ten diepste ook niet. En wat zou u en jou hiervan nog weerhouden? nu Christus op het hoogst verheerlijkt is. Amen.